elke mens. We zeggen ook wel, ik doe dit met hart en ziel. Dat eigenlijk je hele wezen daarin opgaat. Als je iets met hart en ziel doet, dan krijg je de energie van, dan vind je het leuk, dan krijg je er voldoening van, dan vind je het niet erg als er wat tegenstand is. Nee, je doet het met hart en ziel, je gaat ervoor. Maar als je iets niet met hart en ziel doet, dan wordt je gezicht wat langer, wordt de binnensmonds wat gemompeld, of hardop wat gezegd dat je het niet leuk vindt. Als je als ouder een opdracht geeft aan je kinderen om iets te doen en je ziet de reactie. Dan was het niet met hart en ziel. Dan wordt er wat gemopperd en geklaagd. Dan is het ook iets wat vaak dan niet zo vlot gaat. Het gaat wat met tegenzin. Maar als je iets opdraagt, iets vraagt wat men leuk vindt, waar men voldoening in heeft, dan doe je dat met hart en ziel. En God, die verlangt er naar, die vraagt van ons om in zijn koninkrijk de dingen op te pakken met hart en ziel. Want dat maakt je blij. En dat draagt ook vrucht. Gisteren hadden we gezellig mannenontbijt. Er waren zo'n 5 mannen ook uit ons midden in Rotterdam. En dat was het thema, op weg in jouw unieke bestemming. Wij wandelen allemaal in onze bestemming. Wij zijn allemaal onderweg. En dat is natuurlijk ook belangrijk, en dat is ook een vraag van Heer, wat vraagt u van mij? En er zijn een aantal hoofddingen die daarin belangrijk zijn. En het eerste wat behandeld werd gisterenochtend, dat waren onze talenten. Want als je je talenten weet en kent, en je daar naar uitstrekt en daar mee aan de gang gaat, dan geeft dat voldoening, dan doe je dat graag, dan doe je dat met overgave en dan zal het ook vrucht geven. Maar het is wel heel belangrijk om van jezelf te weten, dit zijn mijn talenten. En we werden ook in tweetallen op een gegeven moment gezet, als een soort werkopdracht, om iets uit je leven te vertellen aan de anderen, waarin je succes had. Waar je, als je er terugkijkt, dat was fijn, daar heb ik voldoening van. En als je daar over vertelt, dan kan je daar je talenten ook uithalen. Van dit zijn talenten van mij. En dat is gewoon heel belangrijk, om je eigen talenten te weten. Nou, er zijn een aantal aanwijzingen om op een gegeven moment je talent ook naar boven te laten komen of te herkennen. Iets wat je leuk vindt. Iets wat je leuk vindt is vaak ook een talent. Wat je goed kunt. Of wat je gewoon makkelijk kunt leren. Iets wat je voldoening geeft. Het kan ook zijn wat je zelf niet zo bijzonder vindt. Dat is toch normaal? Voor jou is het normaal, maar voor anderen denken van, dat kan ik helemaal niet, ik heb helemaal geen zin in. Maar jij vindt dat gewoon. Dat kan ook heel duidelijk een talent zijn. Enkele kwaliteiten die op een gegeven moment naar voren kwamen gisteren. Je kunt volhardend zijn. Je kan goed zijn in contact maken. Je kan iemand zijn die doelgericht is, of analytisch, of authentiek zijn, intelligent, een levend vermogen hebben, efficiënt zijn. Je bent iemand die snel is. Je kunt dingen goed verwoorden. Je kan dingen goed inschatten. Integer zijn. Planmatig. Je kunt objectief zijn. Incasseren. Creatief. Gestructureerd. Iemand die kan overtuigen. Presenteren. Vertrouwen. Dienstbaar. Uitdagingen willen, oppakken, visie hebben, investeren, relevant. Dus allemaal kwaliteiten die op een gegeven moment naar voren kunnen komen. Ik heb ze niet allemaal hoor. Niemand van ons denk ik. Maar een aantal zul je misschien herkend hebben. En dat is gewoon heel belangrijk. Om dat ook bij jezelf te herkennen en in de ander te herkennen. En bijvoorbeeld in een huwelijk of in een vriendschapsrelatie kun je dus op een gegeven moment ook wel botsen, omdat de ander een heel andere kwaliteit heeft of een heel ander talent heeft dan jij. Deze broeder Minne, die dat gisteren ook presenteerde, die vertelde iets wat ik er herkende. Zijn vrouw is heel creatief, avontuurlijk, altijd nieuwe ideeën. En hij, nogal behoudend, analytisch, gestructureerd, het tegenovergestelde van zijn vrouw. En ik herkende dat een beetje. Mijn vrouw is ook creatief, altijd nieuwe ideeën, altijd nieuwe uitdagingen. En ik ben wat behoudend. Ik ben wat, Corien zegt dat is, hoe ben ik? Een beetje afwachtend, rustig aan, niet te snel. Nou, dat heeft nog wel eens gebotst door de jaren heen. En dat kun je zien als een probleem, of als iets wat dat je elkaar aanvult. En dat is gewoon heel belangrijk. Dat je datgene wat de ander is, ziet als een kwaliteit. En niet als een probleem. En dat je ook gewoon van jezelf kunt zeggen van, hey, deze gave, of deze, dit is een talent, dit is een kwaliteit van mij. En dat je dat gewoon mag accepteren en blij om mag zijn en dat je je daar nog mag uitstrekken. Want het kan soms zijn dat jij iets leuk vindt en anderen zeggen, vind je dat nou leuk? En dan ga je haar schamen dat jij dat leuk vindt. Maar jij moet je eroverheen zetten van, nee, dat vind ik gewoon leuk. Dat past bij mij. Dat jij dat nou niet leuk vindt, pech. Nee, dat is heel belangrijk, hè? Want anders dan ga je iets doen. Nou ja, anderen zeggen dat dat niet leuk is. Dus nou, laat ik het ook maar niet leuk vinden. Maar terwijl het eigenlijk iets is wat een kwaliteit is wat God jou gegeven heeft. Dat je ook een hart vol geloof hebt voor wie je zelf bent. En wie je mag zijn. Dat God je zo gemaakt heeft. Dat is gewoon heel belangrijk. Een tekst waar ook het woord hart heel specifiek naar voren komt, dat is het grote gebod. Deuteronomium 6, vanaf vers 4. Hoor Israël, de Heere, onze God, de Heere is één. Gij zult de Heere, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht. Dat is eigenlijk de maatstaf wat God van ons vraagt en verwacht. Om hem lief te hebben met heel ons hart, met heel onze ziel, met al onze kracht. En het hart van de mens is heel vaak niet zo. Het eerste keer dat het woord hart gebruikt wordt in de Bijbel is in Genesis hoofdstuk 6. Dat is het hoofdstuk van de zondvloed. Dat het God smarte bedroefde in zijn hart dat hij de mens had gemaakt. Want er staat, want al wat de overleggingen van zijn hart voortbrachten, waren ten alle tijden boze dingen. Dus boze dingen kunnen in het hart van de mens zijn. En daarom hebben we allemaal een aanraking van God nodig in ons hart. Zoals Ezechiël dat ook uitte, dat God door hem heen sprak, waar God beloofde aan het volk van Israël. Maar ik weet dat dit ook heel duidelijk ook een belofte is voor alle mensen op aarde, waar God zegt, ik zal rein water over u sprengen en gij zult rein worden. Van al uw onreinheden en van al uw afgoden zal ik u reinigen. Een nieuw hart zal ik u geven en een nieuwe geest in uw binnenste. Dat is wat elk mens nodig heeft. Dat is een nieuw hart en een nieuwe geest in ons binnenste. En dat is wat met de wedergeboorte gebeurd is. Bij het kiezen voor Jezus ontvang je een nieuw hart. Dan word je die nieuwe schepping. Waar Paulus ook over schrijft. Het hart van steen zal ik uit uw lichaam verwijderen en ik zal u een hart van vlees geven. Mijn geest zal ik in uw binnenste geven en maken dat gij naar mijn inzettingen wandelt en naastig mijn verordeningen onderhoudt. Dat is datgene wat God beloofd heeft en wat gebeurd is bij onze wedergeboorte. En dat wij dat geloof mogen hebben, Heer, dit heeft u in mijn hart gedaan. Een hart vol geloof en een hart vol liefde is mijn deel in Christus Jezus. En daar wil ik vanuit leven. En als Paulus op een gegeven moment zijn brief aan de Efeziërs schrijft, dan heeft hij gehoord over hun geloof in de Heer Jezus. En dan heeft hij gehoord over hun liefde voor al de heiligen. Hij heeft gehoord dus over hun hart van geloof en over hun hart van liefde. En dan bidt hij ook dat de Heer hen geeft een geest van wijsheid en van openbaring om hem recht te kennen en verlichte ogen van het hart, zodat ze weten welke hoop zijn roeping wekt en hoe rijk en heerlijk die erfenis is bij de heiligen. Daarom is het heel belangrijk dat wij vanuit ons hart kiezen om het goede te doen. En soms zijn er dingen, omdat we die worsteling van geest en vlees nog altijd in ons hebben, dat je soms ergens geen zin in hebt. Maar als je besluit uit gehoorzaamheid, ik ga het toch doen, dat gaandeweg, dat je het leuk gaat vinden, dat er voldoening komt, dat je er plezier in gaat krijgen. Een voorbeeld. Vorige week zaterdag hadden we een evangelisatieactie in Rotterdam. Nou, ik heb het al meer gezegd, ik ben geen evangelist. Er zit, John geeft het aan, iets van evangelistisch in ieder christen, want je bent een volgeling van Jezus. Evangelie betekent goed nieuws, dat je op de een of andere manier dat goede nieuws naar buiten wil laten komen. Dat is in ieder van ons. We hebben niet allemaal de bediening van evangelist. Ik niet, in ieder geval. Maar er is wel een verantwoordelijkheid die je ervaart om het evangelie te delen. Dus we hadden een evangelisatieactie en we hadden dat, of dat wordt dan genoemd, treasure hunt. Dat is een speciale manier van evangeliseren. Hoe doen we dat? Je komt bij elkaar. Het was bemoedigend. Het was een groep van jonge mensen ook, van Soul Survivor. Iets van 17, 18 jonge mensen. Er waren zo'n 17, 18 mensen uit de gemeente. Dus bij elkaar komen, eerst een tijd van lofprijs en aanbidding, zoals we dat hier hebben. Heerlijk, in aanwezigheid van God. Dat bouwt je geloof, je de liefde van de Heer, die welt op in je. Nou, dan een stukje toelichting. Wat is treasure hunting? Nou, het Engels woord voor eigenlijk op zoek zijn naar de schat. En God heeft zoveel schatten rondlopen in deze wereld, die hem nog niet persoonlijk kennen en die we graag willen bereiken met het evangelie. Dan nemen we een tijd van gebed, ongeveer een kwartiertje, waar je gewoon even stil bent, ieder voor zich. En we hadden een formuliertje waar een aantal dingen op stonden. Leg de Heer een bepaalde plek op je hart. Op een gegeven moment moet je denken, ik moest denken aan de HEMA. Iemand anders moest denken aan Zevenkamp. Iemand anders die had op een gegeven moment trappen in zijn gedachten gekregen. Personen, op een gegeven moment iemand in het donker, in het zwart gekleed. Of een vrouw met blonde haren. Een man met een bril. Dus allemaal kenmerken die je op een gegeven moment kijkt. En ja, is het van mezelf? Is het van de Heilige Geest? Nou Heer, ik schrijf het gewoon op. Datgene wat je in je gedachten krijgt. Je hebt gebeden van Heer, leg ook dingen in mijn gedachten. Nou, dus die schrijf je dan op. Is er iemand nog met een bepaalde nood? Hè? Dus iemand met keelpijn of hartzeer of gewoon dingen die je ervaart. Dus die schrijf je op. Nou, en na dat kwartier ga je groepjes vormen van 3-4 personen. Wij hadden een groepje gevormd van 2 mannen en een vrouw. En we legden die dingen zo bij elkaar. En dat deden we in Rotterdam-Zuid. Die ene broeder, die had echt de indruk, Zevenkamp, dat ligt in Rotterdam-Noord. Ik vond het wat ongemakkelijk. We zijn in Rotterdam-Zuid. Ik had Hema, hier is vlakbij een Hema. Dus laten we gewoon naar de Hema gaan. Maar die Hema, die was er inmiddels niet meer. En toen was er iets in mij, Zevenkamp. Ja, we gaan met elkaar naar Zevenkamp. Dus we stapten in de auto en reden naar Zevenkamp. 10 minuutjes rijden over de Brienenoord. Komen we daar in de Zevenkamp. En ik was dan nog nooit in dat winkelcentrum geweest. Zou er een Hema zitten? Nee, er zat geen Hema. Maar wel op een bankje. Eigenlijk ons oog viel direct op een meneer die daar zat. Hij had een donkere bril op. Hij zat vlakbij trappen. Het was in Zevenkamp. En hij had donkere kleren aan. Dus een heleboel dingen die matchten. Dus wij gingen naar die meneer toe. Die zuster had nog het woord zwerver gekregen. En we zagen een zwerver. Maar die zat daar goed. Want we wisten niet of die man zou blijven zitten. Dus we dachten, nou weet je wat, pakken we straks die zwerver. En dat hebben we ook gedaan. En ik ging naast die man zitten. En die andere twee keken naar mij. Ja, jij moet het voorbeeld geven. Wij willen leren. Vreemde meneer op een bankje. Die meneer stak gelijk zijn hand uit. Heel vriendelijk. En we kwamen aan de praat. Hij zat met zijn werk. We waren ervan uitgegaan, Heer, u zult ons in contact brengen met ongelovigen. Dit bleek een broeder te zijn. Maar die nood had. Hij moest huilen toen we baden met hem. We konden de liefde met God delen. We konden bidden voor zijn werksituatie. Hij was zo bemoedigd. Dan kom je vanuit Rotterdam-Zuid. Ga je naar Rotterdam door. Denk je met ongelovigen te gaan spreken. Leidt de Heer allereerst naar een broeder. Kun je voelen hoe wij ons voelden na dat gesprek? We liepen volgende. En kort daarna. Die andere broeder had op een gegeven moment geel. En daar stond een man naast een knalgele container, zo'n vuilcontainer. Ik heb nog nooit zo'n gele container gezien. Met een geel blikje in zijn hand. Ook een bijzonder gesprek. Ook weer mee mogen bidden. En dan, Heer, dit is een fijne vorm van evangelisatie. Dus je gaat daar naartoe van, niet zo van, hoi, we gaan evangeliseren vanmiddag. Maar meer van, ja Heer, gehoorzaam. Oké, Heer, we zijn in uw dienst. Ik wil beschikbaar zijn. Er zijn allerlei dingen om te zeggen, ja, ik moet preken morgen, ja, daar moet ik ook aan tijd aan besteden. Nou ja, misschien kan ik maar beter afzeggen, weet je wel, een goed excuus. Nee, weet je wel, je moet ergens doorheen. En dan, als je dat doet, je krijgt voldoening. Je kan uitdelen. En je voelde de liefde voor de mensen, voelde je stromen. Er was nog één vrouw, want we zijn ook toen nog even naar Alexanderpolder gegaan. Daar is ook een wekencent, daar is een Hema, hè, dus dat. En iemand die had op een gegeven moment ook een andere zaak, ik weet niet precies meer de naam van die zaak, op het hart. En die zat net schuin tegenover die Hema met een vrouw met een roze hoofddoekje en een kind. En die kwamen we precies tegen voor die winkel. En die liep naar de Hema. En we waren helemaal verbouwereerd. Dat we precies, nou, maar die wimpelde ons even wat af. Dus nou goed, Heer, we hebben aangesproken. En later, toen wij naar huis gingen, kwamen ze naar ons toe. We willen toch nog wat meer weten. Kwamen ze gewoon naar ons toe. Zulke bijzondere momenten. Gewoon te zeggen, Heer, we zijn beschikbaar. Als je zegt van, Heer, ik wil een hart vol geloof en liefde hebben. Amen. Behoed je hart boven al wat te bewaren is, zegt Spreuken 4 vers 23. Want daaruit zijn de oorsprongen des levens. Dat is heel belangrijk, hè? Wat is er in mijn hart? Nou, geloof. Allereerst tekst die in Marcus voorkomt met betrekking tot geloof. Waar Jezus zegt, de tijd is vervuld en het koninkrijk God is nabijgekomen. Bekeert u en gelooft het evangelie. Geloof, we weten het, is zo ontzettend belangrijk. Het maakt verschil tussen leven en dood. dat we geloven voor ons behoud, voor onze redding, dat Jezus de prijs heeft betaald. Dat we geloven dat we met Christus gestorven zijn. Romeinen 6. Ik wil een paar versen uit Romeinen 6 lezen. Vers 6. Immers, we weten dat onze oude bestaan met hem gekruisigd is, omdat er een einde moest komen aan ons zondige leven. We mochten niet langer slaven van de zonde zijn. Wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Wanneer wij met Christus zijn gestorven, geloven we dat we ook met hem zullen leven. Omdat we weten dat hij die uit de dood is opgewekt, niet meer sterft. De dood heeft geen macht meer over hem. Hij is gestorven om een einde te maken aan de zonde. Voor eens en altijd. En nu leeft hij. Leeft hij voor God. Zo moet u ook uzelf zien. Zo moet u ook uzelf zien. Dood voor de zonde. Maar in Christus Jezus levend voor God. Laat de zonde niet heersen over uw sterfelijk bestaan. Geef niet toe aan uw begeerten. Stel uzelf niet langer in dienst van de zonde als een werktuig van het onrecht, maar stel uzelf in dienst van God. Denk aan uzelf als levenden die uit de dood zijn opgewekt en stel uzelf in dienst van God als een werktuig voor de gerechtigheid. De zonde mag niet langer over u heersen, want u staat niet onder de wet, maar leeft onder de genade. Dit heeft ook allemaal te maken, hoe zie je jezelf en geloof je dat je toen Jezus daar stierf aan het kruis, jij met hem gestorven bent. Dat jij voor de zonde gestorven bent. Dat je geen slaaf meer hoeft te zijn van de zonde. Ook al krijgen we vervelende, nare gedachten die ons ertoe willen bewegen om te zondigen. Soms kan er negatief denken zijn, aanklacht over jezelf. Denkende dat God niet meer van je houdt. Of dat je het nu verbruikt hebt. Gedachten uit het vlees. En soms zijn het influisteringen van de boze. Daar moeten we heel duidelijk goed mee omgaan. Dat we heel duidelijk realiseren dat we met Christus gestorven zijn. Dat mijn gedachten die ik soms heb, niet van mij zijn. Ik ben dat niet meer. Dat ik heel duidelijk moet het bestempelen, dit is de zonde. Die probeert naar boven te komen. En heel belangrijk om te beseffen, nee, ik hoef daar niet meer naar te luisteren. Ik ben een nieuwe schepping. Ik wil doen wat God van mij vraagt. Het is zo belangrijk dat we daarom heel attent zijn in ons denken. Dat we ons niet mee laten nemen door negatieve gedachten. Maar dat we heel duidelijk van, nee, ik ben dit in Christus Jezus. Ik ben een heilige, ik ben een geliefd kind van God. Ik hoef geen slaaf meer te zijn van de zonde. De duivel probeert ook op de een of andere manier door influisteringen ons van de wijs te brengen. En ons te misleiden. En dat we dat heel duidelijk niet toestaan. Een hart vol geloof, wetende dat God veel van je houdt, wie je mag zijn in Christus. En ook een hart vol geloof dat je weet dat Jezus door jou wil werken. Dat hij door jou wil bewegen. Dat hij door jou zijn zegen wil verbreiden. Ik moest denken ook, ik weet niet precies of ik het laatste keer ook genoemd heb, waar Jezus op een gegeven moment die conversatie heeft met die Romeinse hoofdman. Jezus was zo verbaasd vanwege het geloof dat deze Romeinse officier had met betrekking tot de genezing van zijn slaaf, die veel pijn leed, die verlamd was. En deze hoofdman zegt, Jezus, u hoeft alleen maar een woord te spreken en hij zal genezen. Dat geloof was voor Jezus heel duidelijk een voorbeeld voor de mensen om hem heen. Ik wil door, want ik wil ook nog iets zeggen over de liefde. En het gedeelte wat ik daarvoor wil lezen is Johannes hoofdstuk 15. En dan lezen we vanaf vers 9. Dus Johannes 15 vanaf vers 9. Want geloof zonder werken is dood, zegt Jacobus. Toon me je geloof uit je werken. Geloof zonder liefde stelt niks voor, zegt 1 Korinthe hoofdstuk 13. Het thema is hart vol van geloof en een hart vol liefde. Dat zijn eigenlijk twee wielen van dezelfde fiets. Ik kan niet fietsen met maar één wiel. Ik weet niet hoe jij het doet, maar we hebben twee wielen nodig voor goed te kunnen fietsen. En we lezen in Johannes 15 vanaf vers 9. Jezus is aan het woord, ik lees uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Ik heb jullie lief gehad, zoals de Vader mij heeft lief gehad. Blijf in mijn liefde. Je blijft in mijn liefde als je aan mijn geboden houdt. Zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb. En in zijn liefde blijf. Dit zeg ik tegen jullie. Om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn. Mijn gebod is dat jullie elkaar lief hebben, zoals ik jullie heb lief gehad. Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. Jullie zijn mijn vrienden, wanneer je doet wat ik je zeg. Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet. Vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord aan jullie bekendgemaakt heb. Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie. En ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen. Blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal hij je geven. Dit draag ik jullie op. Heb elkaar lief. Johannes 15, vooral het eerste gedeelte, de wijnstok en de ranken, heb ik meerdere keren over gesproken. Hoe belangrijk het is te zijn en te blijven in Jezus. Die relatie met hem, die communicatie, die intimiteit, waardoor we ook vrucht zullen dragen. Heel belangrijk, dat is het geloven in hem, het vertrouwen op hem. En dan zegt hij in vers 9, ik heb jullie lief gehad, zoals de Vader mij heeft lief gehad. Jezus zei dat tegen zijn leerlingen, maar dat zegt hij ook tegen ons. Hij heeft ons lief op dezelfde manier als de Vader Jezus lief heeft. En dan zegt hij, blijf in mijn liefde. Nou, en hoe kunnen we blijven in Jezus' liefde? Dat kunnen we bekijken van twee kanten. De ene kant, dat je blijft beseffen dat Jezus enorm veel van jou houdt. Dat je blijft in die wetenschap van, Heer, u houdt van me. Ook al maak ik wel eens een misstap en doe ik het wel eens verkeerd, u houdt van mij. Dat is heel belangrijk. Het tweede aspect, wat hier heel duidelijk naar voren komt, om te blijven in zijn liefde. Je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt. En het gebod wat hij heel duidelijk ook naar voren laat komen is, heb elkaar lief, heb de ander lief. Laat je geloof blijken door je broeder en zuster lief te hebben. Door mensen om je heen lief te hebben. Liefde en gehoorzaamheid aan Jezus worden hier aan elkaar gekoppeld. Als ik zeg, ik hou van Corine, maar behandel haar slecht, gebruik vervelende woorden naar haar, dan kan ze zeggen, je zegt toch dat je van me houdt, maar dat laat je niet blijken. Dus liefde blijkt uit wat je doet of wat je niet doet. Liefde is heel belangrijk in een gezin, in een gemeenschap van gelovigen zoals wij die vormen, waar vergeving is, waar vriendelijkheid is, waar een eren is, waar een accepteren is. Als er een bepaalde oneenigheid is, dat je op een vriendelijke manier dat bij gewoon legt. Dat je bereid bent om de onderste weg te gaan. Dat je geen kwaad met kwaad vergeldt. En deze liefde dient zichtbaar te zijn voor de buitenwereld. Want geloof zonder liefde, dat werkt niet. We zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Zoals Galaten 5, vers 6 het ook zo zegt. In Christus Jezus is het volkomen onbelangrijk of men wel of niet besneden is. Belangrijk is dat men gelooft en de liefde kent. Die het geloof zijn kracht verleent. Ons geloof verleent kracht, krijgt kracht door de liefde. De NBG 51 vertaling zegt, geloof door liefde werkende. Ik las in Matteüs hoofdstuk 14 een bijzondere gebeurtenis. Een trieste gebeurtenis ook. Dat is waar Jezus het bericht krijgt dat Johannes de Doper onthoofd is. De meeste van ons zullen dat die geschiedenis zich herinneren, waar op een gegeven moment Herodias' dochter, dus de stiefdochter van koning Herodes, aan het dansen is. En hij is zo onder de indruk van deze dansen, de schoonheid van deze jonge vrouw, dat hij haar belofte doet van wat je ook wenst, ik zal het je geven. En de boze influistering van haar moeder heeft, waar ze zegt van, ik wil het hoofd van Johannes, geeft Herodes daar gevolg aan en Johannes de Doper wordt onthoofd. Verschrikkelijk. En Jezus die hoort dit. Johannes, een volle neef van Jezus. Verschrikkelijk, als jij het bericht hoort dat je neef onthoofd is. Wat een gruwel is dat. Wat zou er door Jezus heen gegaan zijn? Jezus die de macht heeft om op dat moment gewoon Herodes te straffen. Maar hij doet het niet. Wat doet Jezus? Dat lezen we in Matteüs 14. Toen Jezus hoorde wat er gebeurd was, vertrok hij. Hij ging met de boot naar een stille plek om alleen te zijn. Gewoon, soms gebeuren er dingen en dan is het goed om je gewoon even terug te trekken. Om alleen te zijn met je emoties, met je vragen, met je boosheid, met watgene wat je ervaart, je verdriet. En dan staat er, de mensen hoorden waar hij heen ging. En ze kwamen uit hun steden en liepen over naar het land met de boot mee. Toen Jezus uit de boot stapte, zag hij al die mensen staan. En er staat er, hij kreeg medelijden met hen. En hij maakte alle zieken beter. Jezus hoorde dit verschrikkelijke bericht. Hij trok zich terug. Hij bad tot de Vader. En daarna was hij gewoon met ontferming bewogen voor de mensen. Hij had medelijden met hen. En daar staat dan, hij maakte alle zieken beter. Geloof werkt door liefde. Ons geloof staat in dienst van de liefde. De duivel begrijpt hoe dodelijk geloof is voor zijn plannen. Dus hij valt aan de ene kant geloof aan, maar hij valt ook de liefde aan. Hij valt onze liefde aan. Hij doet pogingen om onze liefde te stoppen. Een van die wapenen is onder andere boosheid. Waardoor andere mensen kunnen ons kwetsen, irriteren en dan kunnen we een bepaalde boosheid voelen opkomen in ons hart. En als we kwaad met kwaad vergelden, als we de neiging hebben om wraak te nemen, om slechte dingen te zeggen tot die persoon of over die persoon, dan ondermijnen we de liefde. En dat heeft negatieve werking op ons geloof. Daarom is het belangrijk om heel veel goed zaad van liefde in de grond te hebben. Zodat zaad van boosheid geen kans heeft mijn goede oogst te verliezen. Want jouw geloof en jouw liefde worden op de proef gesteld. Laatst betrapte me ergens op en ik denk, dacht ik, Arthur, dat is niet overeenkomstig de wil van God om op die manier te spreken. Ik heb het wel eens meer gezegd, we hebben een buurman die niet vriendelijk is. Die gewoon ons negeert. En dat is heel vervelend is dat. Je voelt je onmachtig. En er was een nieuwe buurman gekomen. En ik merkte dat ik negatief sprak over die buurman. Ik denk, hé, Arthur, dat is verkeerd. Heer, vergeef me. We moeten oppassen dat we in de liefde blijven. Want liefde, die minder wordt, waar boosheid komt, waar onvergevingsgezindheid komt, daar wordt ons geloof belemmerd. Dat bedoel ik niet in de eerste plaats ook reddend geloof, maar heel duidelijk ook geloof dat God kan bewegen, dat God kan doorbreken, dat God kan genezen, dat God kan herstellen. Geloof in ons persoonlijk leven kan geblokkeerd raken, omdat je niet leeft vanuit de liefde. Ja, misschien heb je bepaalde broeders en zusters heel lief, want daar kan je goed mee opschitten. Maar naar andere broeders en zusters stroomt de liefde niet. Daar is een kilheid gekomen, daar is afstand gekomen, daar is een negatief iets gekomen. En dat is een belemmering. Liefde, Gods liefde. Gods liefde in jou is geduldig en vriendelijk. Niet afgunstig, niet jaloers, niet trots, brengt vrede, is niet grof, niet lichtgeraakt, niet chagrijnig of haatdragend. Want de liefde laat los, rekent het kwaad niet toe. Herkennen we 1 Korinthe 13? Als ik me irriteer aan een broeder of zuster die anders praat of anders doet, en ik bespreek dat met anderen, zonder dat met die andere broeder te bespreken, dan kan ik zeggen dat ik geloof heb, dat ik de liefde van Christus heb, maar Jezus zegt, nee, je bent niet op die manier in mijn liefde. We kunnen die gedachte wel eens hebben, wat een irritant mens is dat. Wat een nare kerel is dat. We kunnen ook een broeder of zuster mee bedoelen. Maar dat is niet in de gezindheid van liefde. Als iemand je kwetst, als iemand naar doet, dan is het goed om daarover te praten met elkaar. Gewoon dat iets je gekwetst heeft, dat je iets niet fijn vindt. Dat is goed om daar gewoon te uiten, dat is belangrijk. Negeert de ander dat en gaat de ander gewoon aan door. Wat kun je dan het beste doen, is gewoon je terugtrekken. Maar pas op dat je je hart bewaart boven alles wat te bewaren is. En dat er geen boosheid blijft hangen of haatdragend of onvergevingsgezindheid. Laatst bad ik met iemand en die zat in een moeilijke situatie. En de Heer openbaarde deze persoon dat er nog 2 mensen vergeven moesten worden. Die nog nooit eerder door deze persoon vergeven zijn. En toen dat gebeurd was, gewoon hardop uitspreken. En ik dacht dat deze persoon dat al lang had gedaan, maar die zei nee, ik heb het eigenlijk nog nooit gedaan. Kwam er direct een doorbraak. Gewoon omdat je iets vast hebt gehouden. Een bepaalde boosheid, een bepaalde onvergevensgezindheid. Iets van, die personen hebben enorm gekwetst. Maar door gewoon uit te spreken, hardop, in mijn bijzijn, als getuige. Ik vergeef deze persoon voor die, voor dat en dat en dat. Kwam direct een doorbraak. In de situatie. Hoe belangrijk is het? Wij bidden dat God vele mensen in deze omgeving nog zal aanraken met het evangelie. En dan is het belangrijk dat we een hart hebben vol geloof. Dat God werkende is, dat hij ons wil gebruiken en dat ons hart is vol met liefde. Gewoon voor elkaar en voor mensen buiten. En dat, daarop kan God bewegen. Daarop kan God werken. Daarop kan God mensenharten aanraken. Daarop kan God mensen genezen. Laat dat gewoon ons gebed zijn. Heer, ik wil een hart hebben vol van geloof en vol van liefde. En Heer, daar waar iets bekoeld is in mijn hart. Daar waar muren langzamerhand weer opgetrokken zijn in mijn hart. En rondom mijn hart. Heer, ik wil dat het weer afgebroken wordt. Wilt u me daarbij helpen? Dat u erachter mag komen. Daar waar ik teleurstelling heb vastgehouden. Heer, ik wil het aan u gaan geven. Heer, want ik wil dat mijn hart vol is van geloof en van liefde. Laat dat ons gebed zijn. Amen. Amen. Ik zit even na te denken. Laten we eerst een moment hebben van gebed.